Wetenschapscafé. Maatschappelijk relevant, actueel en fascinerend. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
Goed, goedenavond. Welkom allemaal op het laatste Wetenschapscafé Gent van dit academiejaar. Wij zijn als organisatoren allen ontzettend blij dat jullie in zo grote getale op deze prachtige avond toch naar hier zijn afgezakt om binnen te komen zitten naar wat hopelijk een interessante avond zal worden. Allen zeer hartelijk welkom. Misschien nog een paar dienstmededelingen. Dit is een wetenschapscafé. Wij proberen op het podium voor wetenschap te zorgen. De rest van de zaal is café. Dat betekent dat je gerust iets kan drinken, nog iets kan bestellen aan de toog. De enige beperking is dat we liever geen warme dranken serveren tijdens het wetenschapscafé, voor zover dat iemand daar in dit mooie weer behoefte aan zou hebben. Dat gaat niet omdat dat te veel lawaai maakt. Voilà, als er mensen naar het toilet moeten, dat is beneden, daar aan de trap. Goed, ik heb twee sprekers bij mij vanavond. Rosemien de Trog van het KMI. En Harry Zekolari, of hoe spreek ik het uit?
Perfect.
Harry Zekolari. Van de VUB. Wat gaan we doen vanavond? Misschien zijn er mensen die een debat verwachten rond klimaatverwarming. Het klimaat warmt op, het klimaat warmt niet op. Dat gaan we niet doen. De sprekers liggen daarvoor te dicht bij elkaar. We denken ook dat zo'n debat vaak nogal in een wel eens niet is ontaard, dat het ook moeilijk is om voor het publiek om achteraf echt met voldoende controleerbare informatie naar huis te gaan. En het is ook niet zo evident om meestal blijft het wel eens niet eens en is er weinig toenadering tot elkaar. Dus geen debat, wel veel informatie, hopen we. We willen jullie laten kennismaken met een complexe problematiek. Ik denk dat dat vanavond wel zal duidelijk worden, hoe complex dat het klimaat is. En warm maken eigenlijk, om jullie warm maken om verder eventueel rond klimaat te lezen. Vragen zijn welkom, liefst tijdens het gesprek, maar dan liefst inpikkend op wat er gezegd wordt. Vragen ter verduidelijking of inpikkend op wat er op dat moment aan bod komt. Als je volledig andere vragen hebt, dan kun je die houden voor het eind van het gesprek. Dan is daar zeker ook ruimte voor. Voilà, tot daar de dienstmededeling en de inleiding. Rosemien en Harry, misschien kunnen jullie eventjes beginnen met jullie gewoon nog wat verder voor te stellen. Rosemien, jij werkt aan het KMI, hebt gestudeerd aan de VUB en een postgraduaat Weather and Climate Modeling aan de UGent gedaan. En wat doe je nu?
Ja, inderdaad. Ik heb dus het postgraduaat gevolgd aan de UGent, Weather and Climate Modeling. En een van de proffen daar is hoofd van het onderzoeksdepartement aan het KMI. En het is dus via hem dat ik dan drie jaar en een half geleden, ben kunnen beginnen werken op een doctoraatsproject in het KMI. En het thema of het onderwerp van dat project is in feite om na te gaan wat de impact is van klimaatverandering en dan specifiek voor België. En dus hierbij voer ik vooral klimaatsimulaties uit met het klimaatmodel dat wij gebruiken. In feite is dat het weermodel dat ook wordt gebruikt in het KMI voor de voorspellingen. En specifiek kijk ik dan naar extreme neerslag en nu ook naar de impact van klimaatverandering op luchtkwaliteit. Dus dat is zo algemeen het onderwerp van mijn onderzoek.
En is daar eerder nog geen onderzoek naar gedaan, naar klimaatverandering in België? Of ben je een deel van een lange traditie?
Nee, ja, tuurlijk wordt daar onderzoek naar gedaan. Er zijn verschillende onderzoeksgroepen in België. aan andere universiteiten die daar onderzoek naar doen. Maar dan specifiek met ons model, zijn we daar nog niet zo lang geleden mee begonnen op het KMI om klimaatsimulaties te doen.
Oké. Harry, de slide hierachter komt van jou. Jij doet onderzoek naar gletsjers. Vertel eens.
Ja, inderdaad. Dus de gletsjer die jullie hier zien is de Mortiraatsgletsjer in Zwitserland. Sommigen van jullie kennen hem misschien, want hij is redelijk makkelijk bereikbaar. En ook er is een treintje dat er langs passeert. Het is een gletsjer die, zoals alle gletsjers wat in de Alpen, zeer fel is teruggetrokken. Dat zie je ook. Linksboven zien we dat hij was in 1911. En je ziet dat hij in 2001 wel een stuk kleiner is. Bijvoorbeeld de laatste 10 jaar dan nog, als we kijken tussen 2001 en 2014. Je kunt hier niet duidelijk het verschil zien, maar hij is bijvoorbeeld nog 300 meter teruggetrokken. En mijn onderzoek gaat dus over deze gletsjer specifiek. En ik pas daar een 3D-vloeimodel toe om te zien hoe dat is geëvolueerd in het verleden. Dat proberen we te simuleren. We weten hoe dat hij is geëvolueerd. Dat weten we vanuit kaarten en andere zaken. En als dat lukt, dan weten we dat ons model redelijk goed werkt. En dan kunnen we simulaties maken voor de toekomst. En daaruit proberen we ook te begrijpen wat er met andere gletsjers gebeurt.
Dus jullie model houdt bij hoeveel dat de gletsjer groeit en hoeveel dat hij smelt? Of wat doet het model precies?
Ja, het model zelf berekent de vloeisnelheden in de gletsjer. En we weten ook met het klimaat hoeveel dat er opvalt, hoeveel dat er afsmelt. Maar wat er heel belangrijk is met modellen, je kunt niet gewoon op een knop drukken en zien, ah, er komt iets uit, klopt het of klopt het niet. Je moet het altijd eerst valideren. En dus dat doen we met het verleden, want we weten redelijk goed, Zwitsers zijn zeer goed georganiseerd, houden alles goed bij, hebben mooie kaarten van het verleden. En dus we weten goed dat de gletsjer was sinds 1850 tot nu. En dus als ons model dat kan reproduceren, dan weten we, oké, ons model doet niet zomaar iets. Het heeft goed kunnen reproduceren wat er in het verleden is gebeurd. En dan kunnen we gaan kijken wat er in de toekomst gebeurt.
Ja.
Maar dat hangt natuurlijk ook af van hoe dat het klimaat gaat evolueren. Dus
je hebt in feite gekeken, wat is het oudste dat we weten over die gletsjer? 1850, zei je?
Ook op langere termijn weten we ook, maar we weten het heel precies vanaf het einde van de 19e eeuw.
Ja.
Want op dat moment hebben heel veel gletsjers in de Alpen hun maximale grootte gehad. En sinds dan zijn ze zeer fel beginnen terugtrekken.
Dus jullie steken in het model van, kijk, die gletsjer ziet er zo uit in pakweg 1900. En dan zeg je, hoe gaat die evolueren? En dan heb je gekeken of dat overeenkomt met de werkelijkheid.
Inderdaad, ja. En dan moet je daar... Ja, dat werkt goed.
Klopt het? Ja.
Dat werkt goed, maar dan moet je ook dus... Dat is deels kijken of dat het model goed werkt, maar er zijn bepaalde parameters aan een model. Dus je moet daaraan sleutelen, zodat hij het goed gaat doen. Dan weet je dat het model goed werkt en dan kun je het gebruiken naar de toekomst toe.
Oké, super. Laat ons even beginnen bij het begin. Het klimaat, hoe zouden wetenschappers dat definiëren?
Algemeen wordt klimaat gedefinieerd als als het gemiddelde over het weer, in feite. Dus het is bijvoorbeeld het gemiddelde over... Meestal wordt dan een 30-jarige periode gehanteerd. Het gemiddelde over 30-jarige periode van temperatuur, bijvoorbeeld, of neerslag. Dus om over klimaat te kunnen spreken, is het altijd nodig dat je een voldoende lange periode hanteert, in feite.
Het klimaat is eigenlijk als het ware, dat is een beetje de statistiek van het weer.
Ja.
Het weer is op zeer korte termijn. En dat is meestal ook wat we kunnen voorspellen. Dat gaat, dat lukt meestal zeer goed op korte termijn. Dan kun je dat doen tot 7 dagen, 10 dagen enzovoort. Maar op langere termijn is dat moeilijker, natuurlijk.
Mm-hmm. We spreken ook van soorten klimaten. Bijvoorbeeld een Middellandzeeklimaat, een continentaal klimaat enzovoort. Hoe gaat dat in zijn werk om die af te bakenen? Dus je spreekt enerzijds, het is een gemiddelde over 30 jaar, maar anderzijds worden die ook geografisch bekeken?
Ja, er zijn bepaalde klimaatclassificaties. In de klassieke manier van klimatologie te doen waren die zeer populair en werd er altijd naar bepaalde parameters gekeken. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken hoeveel neerslag valt er, in welke maanden, wat is de gemiddelde temperatuur. En dan wordt er een klimaatclassificatie gemaakt. En dan heb je bijvoorbeeld inderdaad een Middellandse zeeklimaat. Maar een Middellandse zeeklimaat vinden we ook niet enkel rond de Middellandse Zee terug. En dus op verschillende plekken kan dat terug worden gevonden. Ja.
Mm-hmm. Maar dat is in feite een beetje arbitrair dan, hoe dat gedefinieerd wordt.
Nee,
Middellandse zeeklimaat.
Dat is gewoon een benaming. En dat is een populaire manier. Dat is een populaire manier om dat bijvoorbeeld te benoemen. Maar er is Middellandse zeeklimaat op verschillende plekken. En bijvoorbeeld Middellandse zeeklimaat vinden we ook op andere plekken terug. En dat zien we dan bijvoorbeeld met bepaalde soorten wijn die we op bepaalde plekken terugvinden. Mm-hmm. Maar in principe, het is niet arbitrair gedefinieerd. De benaming is misschien een beetje arbitrair. Het is niet enkel in de Middellandse Zee dat er Middellandse zeeklimaat is. Maar de exacte definitie is gewoon dat het voldoet aan bepaalde criteria.
Omdat het op bepaalde plaatsen voorkomt.
Ja, inderdaad.
Op verschillende plaatsen. Oké. En wat kan je zeggen nog over microklimaten? Dat is een klimaat binnen een klimaat dan? Of zijn er nog andere schalen? Want een microklimaat, op welke schaal is dat? Is dat in mijn tuin of in een bepaalde vallei? Of?
Dus normaal, dus je hebt bepaalde regio's met een klimaat en dan heb je variaties en je kunt door bepaalde lokale effecten kun je iets zien op een zeer kleine schaal dat verschillend is. Bijvoorbeeld een meer heeft meestal een invloed ook, en dus dat kan op zeer kleine schaal zijn, maar dat kan ook een invloed hebben op het klimaat dat daar iets meer neerslag is. Of wat natuurlijk een belangrijke rol speelt in de bergen, is ook de topografie, dus hoe dat het land er echt uitziet. En dat gaat bijvoorbeeld bepalen dat daar meer wolken of minder wolken worden gevormd.
Ja, oké. Voilà, klimaat is duidelijk. Misschien even naar klimaatverandering. Er wordt vaak gesproken van klimaatopwarming. Het klimaat warmt op. Ik meen begrepen te hebben dat dat een verkeerde term is. Dat we wel kunnen zeggen de aarde warmt op, maar het klimaat, dat is iets anders.
In principe niet. Het is, als er wordt gezegd het klimaat warmt op, we zien zeer veel verschillen op regionaal vlak, dus zoals gezegd, er zijn verschillende klimaten. Maar als we naar algemene tendensen kijken, en de klimaatsopwarming zoals die nu wordt besproken, is die zeer duidelijk. We zien dat als we gaan kijken, weer die periode rond 1850 bijvoorbeeld, als we die gaan vergelijken met nu, zien we dat er wereldwijd dat er echt wel een toename is van de temperatuur op globale schaal. Dus nu is er wel een opwarming gaande en soms wordt er gezegd de aarde warmt op, soms het klimaat. Maar ik denk, er kan ook wel worden gezegd dat het klimaat opwarmt. Dat is zeker niet verkeerd.
Ja, dus het wordt overal warmer?
Het wordt niet overal warmer. Er zijn echt wel lokale verschillen en dat heeft, dat heeft te maken ook met oceaanstromingen. Dat heeft te maken met zeer veel zaken. Dat is een van de moeilijke zaken om het klimaat te begrijpen en het systeem aarde. Het is niet een systeem waarbij als er A gebeurt, dat er dan B gebeurt. Het is een systeem waarbij als er A gebeurt, gebeurt er B, C en D. Maar D doet nog iets op B. En het is een hele een wisselwerking tussen verschillende factoren. En dat maakt het ook zo moeilijk om het goed te begrijpen, om het goed te simuleren wat er gebeurt. Maar over het algemeen, de algemene tendens dat er opwarming plaatsvindt. En aan de polen is dat bijvoorbeeld zeer fel. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld regio's waar de opwarming momenteel gelimiteerd is, maar dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met een oceaanstroming die normaal warm water toevoert. En die is nu ook aan het veranderen onder klimaatsopwarming. Dus er zijn zeker lokale verschillen. Het is niet overal zo, maar globaal gezien hebben we een temperatuurstoename.
Ja, oké.
Misschien ter verduidelijking, dit is een figuur dat dus inderdaad, zoals Harry zei, de globale gemiddelde oppervlaktetemperatuur toont. Dus wat ik kan zien is in feite het verschil in temperatuur ten opzichte van het 30-jarig gemiddelde 1961-1990, dus in de temperatuur. En de gekleurde lijnen toont de verandering in temperatuur die gemeten werd door verschillende datasets, verschillende observaties in feite. En dus zoals je inderdaad kan zien, is er globaal genomen wel een toename in de temperatuur op aarde. Maar zoals gezegd zijn die verschillen. De ene regio, bijvoorbeeld de Polen, warmt inderdaad sterker op dan bijvoorbeeld de tropen. En de reden daarvoor is dat bijvoorbeeld de Polen in feite droger zijn waardoor er dus minder vochtigheid is. Dat is een fysische relatie. Ik heb daar nu geen figuur van bij. Ik weet niet of jij daar een figuur van bij hebt.
Nee, ik heb daar geen figuur van bij, maar je moet, het is gewoon echt, het is heel erg gelinkt aan lokale omstandigheden. Ja. En bijvoorbeeld, als we kijken naar dus het pre-industrieel ten opzichte van nu, zitten we ruwweg, laten we zeggen, rond 1 graden Celsius opwarming. Maar bijvoorbeeld voor België is dat iets meer bijvoorbeeld dan het gemiddelde. Ik denk dat voor België ten opzichte van pre-industrieel zijn we nu ongeveer op 2 graden Celsius warmer. Misschien heb je daar een figuur.
Ik heb een figuur bij van de tijdsreeks van Ukkel. Maar ja, daar zit een hele grote variatie in. Het is natuurlijk ook voor Ukkel, maar het ligt ongeveer in lijn met
de mensen moeten
met
wel zien, dus misschien is het niet makkelijk te zien van achter in de zaal, maar deze is maar de laatste 50 jaar, terwijl de vorige figuur was de laatste 150 jaar.
Ja. Dus er is sowieso heel veel variatie, maar zoals je ziet is er wel een toename ten opzichte van...
Dus een stijging wereldwijd de laatste 150 jaar van 1 graad ongeveer. Ja. Gemiddeld
overheel... genomen, ja. Voor,
En is dat dan de temperatuur van de atmosfeer of van het oppervlak? Of,
ja, dit specifiek is inderdaad landoppervlak. Doorgaans, de temperatuur, als we spreken over de temperatuur, is dat meestal 2 meter temperatuur.
2 meter boven de grond?
Ja, inderdaad.
Ja, ja. In thermometerhut of... Ook op andere manieren.
Ja, de klassieke manier van meten, als er wordt gezegd van daar gaat het zoveel graden zijn hier, zoveel graden daar, dat is gewoon wat de mensen proberen te doen, is dat overal op dezelfde manier te meten natuurlijk, zodat je het zou kunnen vergelijken. En de klassieke manier om het te meten is op 2 meter hoogte. En dus dat is eigenlijk ook de gevoelstemperatuur die je normaal hebt. Er is geen groot verschil tussen het op 2 meter hoogte of op de aarde zelf. En daarvoor zien we dus een opwarming van ongeveer 1 graden Celsius. Ja.
Mm-hmm. Oké. Is dat veel, een opwarming van 1 graden Celsius? Gemiddeld van heel de aarde?
Ja, sowieso doorheen de hele geschiedenis of bestaansgeschiedenis van de aarde is het klimaat nogal veranderd. Dat iedereen weet dat er ijstijden zijn geweest, dat het veel kouder was. Of dat er ook warme perioden zijn geweest. Maar wat er nu vandaag gebeurt, is in feite ongezien. In die zin dat de uitstoot van de broeikasgassen die de mensen uitstoten, dat die eerder ongezien was. Als we naar de concentraties kijken, echt naar de waarde, dan bereiken we pieken die nog nooit zo hoog zijn geweest. Ja. Wat ervoor zorgt... zoals Harry uitlegde, dat je heel veel mechanismen hebt die interageren met elkaar, waardoor de gevolgen ervan op het klimaat wel sterker zijn dan de geschiedenis.
Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld dat dus in de geschiedenis hebben we ook recent hebben we ijstijden gehad. En voor de laatste 2,5 miljoen jaar hebben we typisch een opeenvolging gehad van ijstijden, die ongeveer 100.000 jaar waren. En dan hebben we ook interglaciale, dus periodes zoals nu, geen ijstijden, die 10.000 jaar. En die hebben elkaar altijd afgewisseld. En dat is vooral gedreven door de positie van de aarde en de manier waarop dat de aarde rond de zon gaat en de inclinatie. Mm-hmm. En daar is een bepaalde cycliciteit in. En typisch gezien zijn de CO2-concentraties tijdens een glaciale periode rond de 200 ongeveer, 200 parts per million van CO2. En tijdens een interglaciaal is dat normaal 300. En de laatste 2,5 miljoen jaar heeft zich dat altijd blijven afwisselen. En wij zijn er nu in geslaagd om op zeer korte termijn, op 100 jaar tijd, is die concentratie, hebben wij die van 300 naar 400 gebracht. Dus echt een gigantische stijging.
Okay. Dus eventjes terug, de 200 versus 300 tijdens glacialen en interglacialen. Nu, als je zegt die glacialen en interglacialen heeft te maken met de zon en de positie en de beweging rond de zon van de aarde, hoe is CO2 daar dan aan gerelateerd?
Dus op natuurlijke wijze is er een interactie tussen de tussen CO2 en de temperatuur. En het geheel wordt gewoon gedreven. En we hebben dus in de glaciale periodes is het kouder en in de interglaciale periode is er iets warmer. Dat heeft ook veel te maken met vegetatie. Tijdens de glaciale periode zijn de ijskappen een stuk groter. Bijvoorbeeld tijdens de laatste glaciale maximum, dus 20.000 jaar geleden, kwamen de ijskappen bijvoorbeeld vanuit het noorden tot in Nederland bijna, om een idee te geven. Dus veel groter. Het zeeniveau was dan ook helemaal anders. Het zeeniveau was een stuk lager daardoor, omdat er is zeer veel water dat in de ijskappen zit, waardoor dat bijvoorbeeld nu het kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dat was bijvoorbeeld watervrij en zo. Dus de configuratie is anders en ook weer door terugkoppelingsmechanismen zitten we in een situatie waarbij dat het hoger, waarbij dat het lager is tijdens een glaciale periode.
Ja, als ik het goed begrijp, was de CO2-concentratie dan eerder een gevolg van dat het kouder werd?
Ja, het systeem is een geheel, beweegt als een geheel. Ja. En wat er nu dus gebeurt, is dus ruwweg, er wordt meestal gesproken van 1850, sinds echt het begin van de industriële revolutie, zien we dat die concentratie CO2 zeer, zeer fel is beginnen toenemen in de atmosfeer.
Ja. Welke methodes gebruiken onderzoekers om te bepalen hoe warm het vroeger was op de aarde? Zowel vroeger, pakweg 100, 200 jaar geleden, maar ook 10.000, 100.000 jaar geleden. Hoe weten wij hoe warm het toen was?
Er bestaan heel veel verschillende technieken om daar een idee van te hebben. Als voorbeeld, een van die technieken is bijvoorbeeld om te kijken naar boomringen. De breedte van die boomringen of hoeveel boomringen er zijn, zegt iets over hoe warm het was. X aantal jaar geleden, omdat bij warmere condities zal een boom of de stam van een boom beter kunnen groeien dan tijdens een glaciale periode. Een andere methode is via ijsboringen, om dan te kijken naar verhoudingen in isotopen van koolstof, maar dat is een beetje technisch. Ja. Misschien kan
ook in zuurstof. Er zijn verschillende soorten zuurstof. En aan de hand van het soort zuurstof dat we terugvinden in het ijs, kunnen we iets zeggen over de temperatuur die er in het verleden was. Maar ook op langere tijd. Het oudste ijs dat we nu terugvinden, of waarop dat we dit kunnen doen, gaat terug tot 1 miljoen jaar geleden. Maar we kunnen ook iets zeggen over het klimaat op veel langere termijn, door bijvoorbeeld te kijken naar sedimenten, gaan kijken naar bijvoorbeeld het soort beestjes dat er toen leefde. En aan de hand daarvan kan er iets gezegd worden over de temperatuur bijvoorbeeld. Dus er zijn eigenlijk zeer, zeer veel manieren om iets te zeggen over het klimaat van het verleden. Want inderdaad, de echte metingen zelf, die gaan misschien maar terug 100, 200 jaar. Veel verder gaan die niet terug. Maar we hebben zeer veel andere methodes eigenlijk, archieven in de natuur die ons echt iets kunnen zeggen over hoe dat het klimaat in het verleden was.
Dat zijn ook methodes, ik speel eventjes de scepticus, dat zijn ook methodes die geëikt zijn, die gevalideerd zijn, net zoals bij uw gletschermodel.
Natuurlijk. Dus dat zijn zaken bijvoorbeeld, er kan ook worden gekeken, bijvoorbeeld voor de huidige aarde, kan er bijvoorbeeld worden gekeken, daarin hebben we ook verschillende temperaturen. En dan kunnen we kijken, wat zien we in de verschillende temperaturen, of wat zien we op een plek waar het zeer koud is, wat blijkt daar? En dan zien we, dat is nu niet aanwezig op een warme plek. Maar als we dan gaan kijken wat er vroeger in de warme plek was, dan zien we, dat is er ook, maar dat hoort enkel in een koude omgeving thuis. Dus dan weten we dat het wel kouder geweest moet zijn, bijvoorbeeld.
Ja, vaak voeren ze ook die metingen uit voor verschillende locaties op aarde, om dan de linken te leggen tussen de locaties van, daar hebben we kunnen dateren dat het op die moment zo warm of zo koud was. En op die locatie op aarde ook. Er is sowieso wel er wordt sowieso voldoende onderzoek naar gedaan naar die methoden om zeker te zijn daarover.
Klopt het dat de laatste 10, 15 jaar het klimaat ineens minder rap opwarmt of niet meer opwarmt? Dat wordt soms gezegd door bepaalde sceptici dat de opwarming tot stilstand lijkt gekomen te zijn.
Inderdaad. Enfin, je kan dat wel zien, dat de laatste, ook op die figuur, dat de laatste 10 jaar, je zou het kunnen zeggen inderdaad, dat de laatste 10 jaar meer stagneert. Mm-hmm. Maar zoals we in het begin zeiden, is 10 jaar een heel korte periode om te kunnen zeggen dat, dat de opwarming zich niet doorzet.
Maar, het stagneert, maar er is nog altijd een stijging. En als we echt gaan kijken naar de absolute cijfers sinds het begin van de metingen, dus sinds, ik denk dat er wordt genomen, sinds 1880, de warmste 14 jaar, daarvan zijn er 13 in de 21ste eeuw. Dus elk jaar verbreekt toch wel bijna het record van warmste jaar. Maar er zit natuurlijk ook een natuurlijke variatie op, maar er is, de stijging is, nog, is zeker nog aan de gang van de temperatuur. Hè.
Mm-hmm. Wat is de belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming?
Wel, ik heb het daarnet al vermeld, CO2 is zeer belangrijk, mm-hmm. want het is een zeer sterk broeikasgas. Een broeikasgas is eigenlijk... heeft eigenlijk een effect, dus het warmt het geheel op, omdat de straling die de aarde uitstraalt, kan eigenlijk in mindere mate het aardoppervlak verlaten en wordt eigenlijk, komt vast te zitten in de atmosfeer. En vandaar ook dat we het een broeikasgas noemen. De CO2-uitstoot is dus zeer veel toegenomen sinds de industriële revolutie. We kunnen dat redelijk goed reproduceren, hoe dat gebeurd is ook. Dus er is bijvoorbeeld... zeer veel met kool is er zeer veel uitgestoten, maar recent ook met auto's en met andere zaken stoten wij zeer veel uit. En dus een groot deel van wat we uitstoten belandt uiteindelijk in de atmosfeer. Niet alles. Nu is dat op het huidige ritme is dat ongeveer 45% van wat er wordt uitgestoten belandt in de atmosfeer. Er is een ander deel dat wordt opgenomen door de oceaan en een ander deel door het land. Daardoor, doordat we steeds meer broeikasgas in de atmosfeer, krijgen we echt een opwarming. Dus dat is echt wel een probleem op grote schaal.
Ja. Dus het is wel belangrijk ook om te zeggen dat dit effect noemen we het broeikaseffect. Maar dit effect is in feite een natuurlijk proces. Dus het is niet zo dat dit effect er niet mag zijn, want moesten deze broeikasgassen niet aanwezig zijn in de atmosfeer en dus de warmte die, of de straling die de aarde opnieuw uitzendt, moesten die gassen die warmte niet deels opnemen, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde in feite min 15 graden Celsius zijn. Dus volledig onleefbaar.
Leven het broeikaseffect.
Leven het broeikaseffect, het natuurlijk broeikaseffect. Wat er nu gaande is, is in feite... de mens zorgt ervoor dat dit effect versterkt wordt. Dus dat is in feite het probleem dat er momenteel gaande is.
Op Venus is er ook een broeikaseffect. Op de planeet Venus,
dat kan zijn.
Daar is het 100 graden en meer enzovoort.
Ja, en daar is dan ook geen leven.
Voilà, inderdaad. Er zijn nog andere broeikasgassen behalve... koolstofdioxide. Hoe zit het met bijvoorbeeld methaan? Heb ik mij laten vertellen, dat is een zeer straf broeikasgas. Voor hoeveel procent is dat verantwoordelijk? Of?
Dus methaan is inderdaad een zeer efficiënt gas. Dus het komt zelf minder voor dan CO2, maar draagt ook bij tot de opwarming. Dus er wordt ruwweg gezegd dat het ongeveer een vijfde van de opwarming dat we zien kan worden toegeschreven tot methaan. En dat komt veel door verbranden van zaken, door rijstvelden. Er zijn meerdere redenen.
Veel in de landbouw. Hè?
Veel in de landbouw.
Veeteelt.
Er zijn meerdere bronnen voor. Het grote probleem met CO2, dat er gelukkig niet is met methaan, is het feit dat CO2 een zeer lange overlevingstijd heeft in de atmosfeer. En dat is echt een probleem. De CO2 die we nu uitstoten in de atmosfeer, blijft er voor duizenden jaren in. Die gaat er gewoon niet uit op natuurlijke wijze in de komende duizenden jaren. En dat maakt die problematiek rond de uitstoot zo groot. Want alles wat we nu al hebben uitgestoten, blijft er. Of toch op de tijdschaal van ons en van onze kleinkinderen. Het verschil met methaan is dat methaan maar een zeer korte residentietijd heeft of een zeer korte overlevingsperiode in de atmosfeer. Mm-hmm. En dan spreken we in de grootorde van 10 jaar maar.
Dus... En voor CO2? Als we nu stoppen met CO2 bij in de atmosfeer te steken?
Ja, dus als we nu van één dag op de andere zouden stoppen, wat natuurlijk niet mogelijk is, want... We hebben het voor zeer veel zaken nodig. Als we nu zouden stoppen, zou het nog altijd een tijd duren. Dus die zou er zeer lang in zitten en de temperaturen zouden ook nog blijven toenemen. Omdat daar zit ook door bepaalde terugkoppelingsmechanismen is dat een zeer traag proces. Als we nu zouden stoppen, dan gaat het nog een hele tijd doorgaan met de temperatuurstijging. We
10.000 jaar of nog veel langer?
De reactie van de temperaturen zouden we denk ik op tijdschaal van honderden jaren nog moeten zien dat het stopt voordat het stabiliseert. Maar de CO2 zou er echt nog een zeer, zeer lange periode in zitten in de atmosfeer voordat die terugzakt en terug naar natuurlijke waarde gaat.
Ja. Oké.
Ja, om een idee te geven, dus over de overlevingstijd, om het zo te zeggen, van CO2. Hier op die figuur zie je dus voor twee scenario's, dus in de toekomst in feite. De blauwe is het scenario waarbij we vandaag de dag zouden stoppen met uitstoot. En je ziet dus dat de volgende 30, 40 jaar, dat er nog altijd een lichte toename is in temperatuur en dat het pas nadien stabiliseert. Maar dat is dus in het geval dat we vandaag de dag stoppen. Het rode scenario is het in feite het business as usual scenario en dan zie je dat de temperatuur blijft stijgen in de toekomst.
Oké, daar komen we straks zeker nog op terug. Ik heb nog gehoord van een heel vreemd... voor mij was het een zeer vreemd broeikasgas. Water, kan dat? Water of waterdamp?
Ja, waterstof is inderdaad ook een belangrijk broeikasgas.
Waterstof of waterdamp?
Waterdamp.
Ja, waterdamp.
Dus water is ook een natuurlijk broeikasgas. En die heeft ook een... Maar het effect ervan is zeer veel... Is een stuk gelimiteerder. Dus laten we... Dus ik had gezegd, met CO2 hebben we het effect van de uitstraling, die wordt tegengehouden als het ware van de aarde, waardoor het warm blijft. Het water houdt het ook tegen, maar de intensiteit waarop dat het doet is veel gelimiteerder. Ja.
Mm-hmm. Dus we hebben het broeikaseffect. Dus daar zijn wetenschappers het over eens. Zijn er dat nog andere mechanismen die dat nog versterken? Dus bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd van, kijk, een keer dat het poolijs gesmolten is, dan gaat dat nog een extra effect hebben. Of net omgekeerd, bepaalde zaken die gebeuren, waardoor dat er een afkoelend effect is. Welke mechanismen zijn er zo om rekening mee te houden?
Dus zoals je zegt, inderdaad, als de temperatuur toeneemt, zullen de ijsoppervlakken verkleinen. En het is in feite zo, die ijsoppervlakken die zorgen ervoor dat er zonlicht wordt gereflecteerd. Maar dus wanneer dat die oppervlakken kleiner worden, zal het aardoppervlak over het algemeen donkerder zijn en zal de aarde meer de inkomende straling van de zon absorberen, waardoor de opwarming versterkt wordt. Dus dat is een voorbeeld van zo'n een mechanisme of een feedback, een terugkoppeling.
Positieve feedback.
Ja, inderdaad.
Zijn er nog?
Er zijn heel veel. En vandaar dus weer die complexiteit van het systeem aarde. Mm-hmm. Dat als er A gebeurt, dat er niet enkel B gebeurt, maar zeer veel verschillende zaken die dan weer interageren. In een zeer extreem scenario, bijvoorbeeld, waarbij dat we kijken nu naar Groenland. Als Groenland zeer veel zou afsmelten, een groot deel van de warmte die wij hier hebben op de westkust van Europa komt door oceaanstromingen. Mm-hmm. En die oceaanstromingen worden gedreven door verschillen in temperatuur en in de saliniteit, dus het zoutgehalte van het water. En er zijn ook modellen die aantonen dat als er zeer veel water blijft afsmelten, dus dat er zeer veel blijft afsmelten van Groenland, dat we dan een zeer grote zoetwatertoevoer krijgen in de oceaan, die de oceaanstromingen zou kunnen verstoren. En dan zou de golfstroom, die ervoor zorgt dat het hier zo warm is, zou die kunnen afzwakken. Dus dan zou het in principe zou het ook kunnen dat het dan iets kouder wordt hier. Dus het is maar om te tonen hoe complex dat het systeem is en dat er zeer veel zaken echt interageren en dat we daar allemaal rekening mee moeten houden. Ja. Dat trachten die modellen ook te doen.
Er zijn heel veel van die mechanismen, zeggen jullie. Er worden elk jaar nog nieuwe ontdekt? Of?
Naar mijn weten denk ik dat over het algemeen de mechanismen wel gekend zijn, Maar ja. dat de moeilijkheid erin bestaat om ze dan allemaal te kunnen meenemen, om zo te zeggen, in de modellen zelf.
Ja, het was daar dat ik naartoe wou. Dus inderdaad, dus, als er zoveel zijn en je moet er met alles rekening houden, dan wordt het zeer complex. Ja. Dus de modellen die jullie gebruiken, die vereenvoudigen dat een beetje? Of die...
Ja, sowieso een model. Algemeen kan je zeggen dat een model altijd een vereenvoudiging is van de realiteit. Mm-hmm. Maar doorheen de jaren zijn die modellen wel zeer sterk op vooruit gegaan mm-hmm. om die feedbacks en al die mechanismen mee te nemen natuurlijk. En daarom is het ook belangrijk, zoals Harry helemaal in het begin aanhaalde, bij zijn onderzoek, en dat doen wij ook, om in eerste instantie, wanneer je voor de toekomst iets wil kunnen zeggen over klimaat of klimaatveranderingen, dat je model voor het huidige klimaat moet valideren. Dus om het te vergelijken met observaties, dus met geen wat je kent. Om er zeker van te zijn dat je model toch in staat is om correct het huidige klimaat te reproduceren. Of dan bijvoorbeeld veranderingen in gletsjers of zo'n zaken.
Ja. Hoe zit het met het effect van wolken? Ik heb mij laten vertellen dat dat ook een zeer complexe zaak is.
Wolken spelen ook een effect op de energiebalans van de aarde en dus ook op de temperaturen die we er gaan hebben, omdat wolken zelf stralen ook energie uit en dus uiteindelijk ook warmte. Het is bijvoorbeeld niet omdat er geen zon is dat je niet kunt verbranden. Misschien zullen sommigen onder jullie dat al eens hebben gehad, dat je een dag gaat skiën. Er is geen zon te zien. Op het einde van een dag ben je toch rood of een beetje verbrand. Wel, dat kan ook gelinkt zijn aan de wolken. Dus wolken spelen een belangrijke rol, maar die zitten natuurlijk ook in die modellen. En het is heel belangrijk om die goed te begrijpen en ook hoe dat die gaan veranderen in de toekomst.
Mm-hmm. De volgende stap, als we kijken naar hoe mensen soms tegen klimaatverandering aankijken, eerst is er van, ja, het klimaat warmt op of het warmt niet op, het komt door CO2 of het komt niet door CO2, en dan de volgende vraag is dan, het komt door de mens of niet door de mens. Schrijven wetenschappers, klimaatwetenschappers de stijging van of het toename van de temperatuur toe aan de mens of via CO2?
We zien dus bijvoorbeeld dat de concentraties CO2 toenemen. En dan zou iemand die sceptisch is kunnen zeggen, ja, maar dat kan op natuurlijke wijze gebeuren bijvoorbeeld. Maar er zijn zeer veel zaken, ook in de CO2 zelf, die ons echt aantonen dat er iets niet pluis is. Dat wij er iets mee te maken hebben met de stijging. Bijvoorbeeld het type koolstof dat we in de CO2 terugvinden, mm-hmm. Zegt ons ook bijvoorbeeld iets. En we zien bijvoorbeeld, dat is iets technisch, maar dat we bijvoorbeeld als we gaan kijken naar het... Er zijn verschillende typen koolstof en dat het 13C, die neemt af. En dat verwachten we ook. Dat is in lijn bijvoorbeeld... dat is in lijn met hetgeen dat wij uitstoten. Een andere zaak dat we bijvoorbeeld zien, is bijvoorbeeld dat er een kleine afname is in de zuurstof. Want om CO2 te maken, heb je de C nodig die wij uitstoten, die samen met de O2 gaat gaan om een CO2 te vormen. Mm-hmm. En we zien ook een daling in de O2. Dus okay. we zien bijvoorbeeld dat... Dus het is een zeer goed gemixt. CO2 verspreidt zich goed, maar daar is ook een bepaalde periode voor nodig. En we zien bijvoorbeeld dat de CO2-concentraties ook feller toenemen in het noordelijk halfrond dan in het zuidelijk halfrond. En zo zijn er echt zeer, zeer veel zaken die wijzen dat het niet op een natuurlijke wijze is, maar dat het echt is door wat wij doen dat, dat de CO2 toeneemt. En dan is er het verband tussen de CO2 en de temperatuur. Het effect, het broeikaseffect, dat eigenlijk al zeer, zeer lang gekend is.
Ja. Zijn er ook andere manieren waarop de mens het klimaat beïnvloedt? Behalve dan via CO2-uitstoot of methaanuitstoot?
Dus er is een actieve uitstoot, maar er is ook een uitstoot, of geen uitstoot, maar er is meer CO2 in de atmosfeer, omdat er minder wordt opgenomen. En dat is bijvoorbeeld door deforestatie, bijvoorbeeld door ontbossing. En dat was eigenlijk een van de dominerende mechanismen in het begin. Ik heb dat ook in mijn slides ergens staan. Ja, Hier zien we bijvoorbeeld wat dat er uiteindelijk zorgt voor de CO2-toename. En we zien dat in het begin... Ik ga even opstaan.
Ja.
In het begin zien we dus dat deze redelijk dominant is. En dat is de land use change, dus bijvoorbeeld de ontbossing. En vervolgens zien we dat de invloed van de kool begint toe te nemen, met de mijnen en zeer veel gebruikt, maar we zien dat die nog altijd zeer veel toeneemt. Dus bijvoorbeeld in China en zo wordt er nog altijd zeer veel uitgestoten. En dan zien we ook dat oil en gas beginnen toe te nemen op langere perioden. Dus er zijn echt wel verschillende bronnen voor de CO2. En dus buiten wat wij actief uitstoten, zijn er ook de... Hier is het algemeen geformuleerd, land use changes, dus echt de veranderingen in landgebruik die ook zorgen voor een toename in CO2.
Oké. Zijn er ook effecten die, van onze aanwezigheid, van de industrie, die voor afkoeling kunnen zorgen? Er wordt soms iets gezegd over global dimming.
Ja, dus inderdaad, door industriële activiteit komen er vaak heel veel kleine stofdeeltjes vrij. En het proces waardoor wolken worden gevormd, wordt hierdoor versterkt, omdat de kleine wolkendruppeltjes zich makkelijker kunnen hechten rond deze stofdeeltjes, waardoor wolken sneller worden gevormd. En dus dat is het fenomeen waarover ze spreken bij global dimming. En dus meer wolken zou er dan voor zorgen dat eventueel die opwarming zou vertragen of zou stopgezet worden. Maar er is heel veel discussie over of die feedback dan wel positief of negatief is. Dus,
hoe bedoel je? Positief of negatief? Daarnet, ik versta dat, dus dat die deeltjes zorgen voor meer wolken en dus minder...
dus enerzijds zou die wolken kunnen ervoor zorgen dat er minder straling de aarde kan bereiken, maar anderzijds kunnen die wolken er ook voor zorgen dat de straling die de aarde uitzendt, dat die wordt bijgehouden. Ja. Dus,
ja. En de global dingen waar u over spreekt, werd ook dus waargenomen in het verleden. En we zien eigenlijk dat de piek daarvan al voorbij is. Dus als we naar de concentraties aerosolen kijken, dus echte kleine deeltjes, dan hebben we al een hoge concentratie gehad in het verleden. En die is nu aan het dalen. Ook dankzij maatregelen die we nemen en roetfilters en andere zaken. En we kunnen zelf stellen dat in het... Er zijn toch zaken die daarop wijzen dat zelf als we dat niet hadden gehad, dus als we niet die kleine deeltjes hadden gehad, dat misschien de opwarming zelf feller had geweest in het verleden. En dat is soms iets wat we zien, om nu terug te komen op de gletsjers in de Alpen.
Ja.
We zien vaak dat die een periode hebben gehad, zo typisch rond 1960 tot 1990, dat ze iets minder zijn teruggetrokken. En er zijn toch theorieën die ook... Maar dat er wordt vanuitgegaan dat de rol van de global dimming daar een rol heeft gespeeld. Maar het effect daarvan is nu aan het afnemen wel, want die aerosolen hebben ook andere zeer negatieve effecten. En dus het is toch belangrijk dat we die limiteren.
Dus het is geen oplossing om even wat meer aerosolen uit te stoten?
Ja, het probleem met die roetdeeltjes bijvoorbeeld is, het heeft zeer veel nefaste effecten, bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid, het aantal kankers. Dus dat is zeker geen oplossing om toch...
Jammer.
Misschien kan er iets worden bedacht in de richting van deeltjes, maar het zullen toch geen roetdeeltjes moeten zijn.
Mm-hmm. Zijn er nog belangrijke openstaande vragen rond mechanismen van klimaatopwarming? Zijn er zo zaken waar men nu nog zeer ijverig naar op zoek is?
De wetenschap blijft continu vooruitgaan en blijft zoeken naar modellen die alles goed beschrijven. Ik denk dat een effect, iets waar dat nu echt zeer veel onderzoek naartoe is, is echt het combineren van verschillende klimaatsmodellen en ook van verschillende onderdelen. Het probleem is dat er in het verleden veel te veel mensen echt in hun vakgebied hebben gekeken en enkel gekeken, ik ben een oceanograaf, ik kijk naar de oceaan. Ik ben een klimatoloog, ik kijk naar het klimaat. Ik ben een glacioloog, ik kijk naar het ijs. En ik denk dat de mensen nu steeds meer beginnen in te zien, omdat er zoveel links zijn tussen die verschillende zaken, dat het echt belangrijk is dat die mensen samen spreken en samen werken. En bijvoorbeeld in België zien we dat ook. Zien we echt dat er nu steeds meer wordt samengewerkt. Er is een klimaatsmodel dat zeer goed werkt. Het LoveClim-model heet het. Het heeft een mooie naam. En daarbij werken er mensen van, bijvoorbeeld van bij ons aan de Vrije Universiteit Brussel doen daarbij het ijs. Andere mensen uit Luik doen iets over bijvoorbeeld oceanen. Andere mensen doen dan weer iets over het klimaat. En dus dan wordt echt samengewerkt. En ik denk dat dat echt een van de gebieden is waar dat er nu veel vooruitgang wordt geboekt. En waarbij, ja, om al die mechanismen goed te begrijpen.
Een ander aspect waar wij ook vooral mee bezig zijn, is dan bijvoorbeeld de resolutie. Dus dat wil eigenlijk zeggen hoe in detail de klimaatmodellen de berekeningen kunnen doen. Ik kan het misschien ook tonen met een figuur.
Ja, want dat is een groot voordeel dat we hebben. De computerkracht neemt zeer veel toe. Zeer veel van de berekeningen en de resultaten die we jullie nu hier tonen, werden gedaan door duizenden computers te laten rekenen, dagen, weken, maanden aan een stuk soms. Het zijn zeer krachtige berekeningen. Ook het feit dat onze computerkracht toeneemt, laat ons toe om meer berekeningen te doen en preciezere berekeningen.
Dus bijvoorbeeld om dat aan te tonen, zie je links, dus die klimaatmodellen, hoe werken die? In feite lossen die fysische vergelijkingen op voor verschillende gridpunten op aarde. Omdat het onmogelijk is, gezien onze huidige computers, is het onmogelijk om die berekeningen uit te voeren voor het gehele aardoppervlak. Dus daarom gaan we gridpunten definiëren waarvoor we die vergelijkingen gaan oplossen. Maar natuurlijk, in ons geval dan, als we geïnteresseerd zijn in wat er gaat gebeuren of hoe het klimaat eruit ziet voor België, is die afstand tussen die gridpunten veel te groot in die globale modellen. Dus daarom gaan we...
Hoeveel is die dan?
Doorgaans liggen die gridpunten 100, 150 kilometer van elkaar, wat dan overeenstemt met 2 à 3 gridpunten voor België. Dus dat is veel te weinig, willen we iets zinnig kunnen zeggen voor België. Mm-hmm. Dus daarom gaan we die berekeningen uitvoeren voor een beperkter domein, dus voor een kleiner gebied. Bijvoorbeeld in ons geval België, zoals je ziet in de middelste figuur. En als we die berekeningen uitvoeren voor een kleiner domein, laat ons dat dan ook toe om de afstand tussen die gridpunten te vergroten. Omdat we dan... ons gebied is
te verkleinen.
Klein.
De afstand te verkleinen.
De afstand tussen de gridpunten te verkleinen. Okay. En dus de resolutie te vergroten.
Ja,
ja, inderdaad. Dus dat zie je op de middelste figuur.
En dan kun je bijvoorbeeld ook meer rekening houden met hier is een meer, hier is een berg.
Ja, neem je veel meer details in rekening, ook het relief, de topografie. Wat heel belangrijk is, in het bijzonder voor neerslag, speelt die resolutie een heel belangrijke rol. En dat is hetgeen waar momenteel ook in klimaatmodelleerders heel erg mee bezig zijn om die resolutie zoveel mogelijk te verhogen, om zoveel mogelijk detail te kunnen meenemen.
Mm-hmm. Waaraan merken we nu al dat de aarde opwarmt, dat het klimaat verandert? Wat zijn de meest frappante zaken daar?
Vooral in de extreme zien we sterke impact, vooral dan op de mensen, omdat extreme gebeurtenissen zoals hittegolven of extreme neerslag zijn de zaken die grootste impact hebben. Maar extreme gebeurtenissen vinden over het algemeen niet zo vaak plaats, maar door het feit dat die meer en meer frequenter gaan voorkomen, probeert men dat sowieso te linken aan of zijn ze dat aan het linken met klimaatverandering?
Hoe komt het dat er bij een hogere temperatuur meer extreem weer is?
Bijvoorbeeld een van de zaken die we zien is dat als de temperatuur toeneemt van een luchtmassa, kan de vochtigheid ook toenemen. Mm-hmm. Dat is een klassieke relatie die ook al zeer lang bekend is, noemt de Clausius-Clapeyron vergelijking of relatie. En die zegt ons iets tussen de vochtigheid in de lucht en de temperatuur. En per graden Celsius toename kan er een toename van de vochtigheid tot 7% plaatsvinden in de lucht. Dus in principe kan er ook meer neerslag zijn. En We zien dus vooral dat dat zich vertaalt in meer extreme evenementen. En dus dat kan ook leiden tot meer overstromingen bijvoorbeeld. Onze infrastructuur is daar niet op voorzien. Als infrastructuur wordt gebouwd, is het altijd voor een evenement met een bepaalde recurrentieperiode. Dus bijvoorbeeld, dit is gemaakt, er wordt bijvoorbeeld een kanaal gegraven en dan wordt gekeken naar de overstromingen, maar het kan niet... Soms zullen er overstromingen plaatsvinden. Het is altijd een evenwicht tussen hoeveel dat het kost en hoe goed dat het ons beschermt. En wij maken het bijvoorbeeld zodat het ons beschermt tot een overstromingsevenement dat één keer om de 1000 jaar plaatsvindt, bijvoorbeeld. Wel, nu onder klimaatsopwarming gaat het evenement niet meer één keer om de 1000 jaar plaatsvinden, maar misschien één keer om de 10 jaar, bijvoorbeeld. En dat is echt een zeer groot probleem. En we zien dat op zeer veel plekken. Bijvoorbeeld de stad Londen gaat... problemen kennen, ook omdat er meer overstromingen gaan plaatsvinden. Waarom? Omdat het niveau van de Theems toeneemt. En dus de kans op overstromingen gaat ook... Het zijn twee zaken. Het niveau van de Theems neemt toe en we krijgen meer sterkere evenementen, waardoor dat de kans op overstromingen groter wordt. Dus de kost voor de maatschappij gaat gigantisch zijn als we niks doen aan de klimaatsopwarming... dan gaan de kosten gigantisch zijn. Maar dat is misschien iets waar we later nog over spreken. Maar dat is altijd, wat moeten we doen? Moeten we het proberen tegen te houden of moeten we ons proberen voor te bereiden op wat er komt eigenlijk?
Ja. Hoe zit het met de afsmelting van de gletsjers? Hoe heeft dat nog gevolgen?
Ja, dus momenteel, of toch als we kijken naar de voorbije eeuw, dus als we kijken naar de 20e eeuw, hebben we een zeespiegelstijging gehad van ongeveer 15 centimeter. 15 à 17 centimeter wordt er gezegd. En daarvan is 1/3 al, wordt er gezegd, door het afsmelten van gletsjers. Dus gletsjers dragen bij tot zeespiegelstijging. Ik denk dat niet het grootste probleem is van gletsjerafsmelting. Een heel groot probleem met gletsjerafsmelting is dat zeer veel mensen afhankelijk zijn van het water van de gletsjers. Een gezonde gletsjer smelt ook in de zomer. Die heeft een beetje een bimodaal gedrag, als het ware. In de winter valt er veel massa op en wordt hij iets groter. En in de zomer smelt het af en dus komt er water vrij. En het is dan dat de mensen in de vallei het water het meeste nodig hebben. Het is in de zomer, wanneer het warm en droog is, dat de mensen het water nodig hebben. Als we nu kijken naar Zwitserland, dan is dat belangrijk voor hydroelektriciteit. Oké, maar dat valt, dan kunnen we zeggen, het zou nog meevallen. Maar er zijn plekken waar de mensen er erg afhankelijk van zijn. En bijvoorbeeld, als we naar India kijken, wonen er miljoenen mensen langs rivieren. Is alles gemaakt rond de waterbeschikbaarheid. En is de gletsjer eigenlijk een natuurlijke reservoir in de berg. In de winter valt erop en in de zomer smelt er af. En op een natuurlijke wijze. En het probleem is, als het klimaat verder opwarmt en die gletsjers kleiner worden, zal de wateraanvoer voor de personen ook een stuk kleiner zijn. En dat is echt een groot probleem. En we zien dat dus heel veel in de Himalaya, maar ook in de Andes, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, dat er echt een groot watertekort is. We zien dat het is nu al aan het komen en het zal verergeren naar het einde van de eeuw toe. Hoe warmer het wordt, hoe meer dat de gletsjers terugtrekken en hoe kleiner dat deze natuurlijke waterreservoirs zullen zijn.
En kunnen we dat proces nog tegenhouden? Of zijn de gletsjers sowieso weg binnen
een tientallen jaar? De gletsjers zijn heel veel gelinkt aan de temperatuur op aarde. Ja. Als wij erin slagen om de temperatuur op aarde te stabiliseren, dan zullen de gletsjers ook stabiliseren. Ja. Ze zullen iets kleiner zijn dan ze vandaag zijn. Maar ze vallen zeker nog te redden. Mm-hmm. Als we niks doen en dat we meerdere graden opwarming krijgen, bijvoorbeeld in de Alpen zou er een opwarming kunnen zijn op het einde van de eeuw van 4 à 5 graden Celsius ten opzichte van nu. De berggebieden zijn gebieden die ook feller opwarmen dan het gemiddelde, ook door mechanismen zoals de poolstreken. Dus als wij niks doen en dat we toelaten dat er 4, 5 graden Celsius is, dan gaat er in de Alpen inderdaad niet veel meer overblijven op het einde van de eeuw.
Daarnet heb je eventjes gezegd 15 à 17 centimeter stijging van de zeespiegel. Dat is ook iets waar veel over gesproken wordt. Nu... ik denk, vorig jaar las ik een zeer opmerkelijk artikel in een populair wetenschappelijk tijdschrift van een groep mensen die berekend hadden hoe die zeespiegelstijging in de praktijk eraan toe zou gaan. En wat zij vertelde, was dat die zeespiegel ook niet overal evenveel zou stijgen. Dat is iets dat jullie ook van op de hoogte zijn. Maar ik vond dat redelijk frappant, want je hoort vaak van, ja, en de zeespiegel zal maar zoveel stijgen, precies alsof het overal hetzelfde zou zijn.
Ja, daar spelen ook weer meerdere effecten. Eigenlijk het grootste deel van de zeespiegelstijging, dat heb ik nog niet gezegd, maar het grootste deel van de zeespiegelstijging die we in het verleden hebben gezien en die we nu ook verwachten voor de komende eeuw, komt gewoon door het feit dat warm water heeft een groter volume. Dus de opwarming is niet overal gelijkaardig, waardoor dat ook de uitzetting niet hetzelfde zal zijn. Dus dat is al één van de effecten. We hebben verschillen in de klimaatsopwarming, dus ook verschillen in het uiteenzetten van de oceanen. Er zijn ook andere zaken. Bijvoorbeeld op de Polen hebben we zo'n gigantische ijsmassa dat echt een aantrekkingskracht is met het water ook. Elk object heeft een aantrekkingskracht, één ten opzichte van het ander. Maar de aantrekkingskracht tussen dit glas en mij is ongelimiteerd, of bestaat, maar is zeer, zeer, zeer klein. Bij de kappen, bij de ijskappen, is de massa zo groot dat die echt wel een aantrekkingskracht heeft op het water in de buurt, waardoor de zeespiegel iets hoger is.
Dus het water in de buurt van de ijskappen wordt aangezogen,
als het ware,
door de zwaartekracht.
En als de ijskappen daar afnemen, zou het dus kunnen, dat de zeespiegel stijgt, maar het zou dus kunnen dat in de buurt van de ijskappen dat de zeespiegel wat daalt. Dat is niet onmogelijk. Dus ook daar weer zijn er regionale verschillen. Maar als ik dus waarde vermeld zoals 17 centimeter, of als we nu kijken naar de komende eeuwen, dat er voorspellingen tot bijna 1 meter gaan, dat we zouden hebben extra in de komende eeuw, dan wordt er altijd over globaal gesproken. Dus dat is echt een gemiddelde van de verschillende plekken.
Weet jij hoe het in België zal zijn?
Toename? Nee, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Daar heb ik...
Nee. In België wordt ook verwacht dat de zeespiegel zal stijgen, maar het zal normaal minder fel zijn dan het globaal gemiddelde. Ook omdat we niet zo ver af
van
zijn
de Polen liggen.
Van de Polen, maar we zouden toch ook wel een aanzienlijke stijging krijgen.
Mm-hmm. Het is wel zo, bijvoorbeeld zeeijs of zo, dat kan je vergelijken met een ijsblokje in een glas water, dat de bijdrage van zeeijs tot stijging het zeeniveau, dat die niet zo groot is. Dus zoals Harry zegt, dat het wel vooral de expansie of toename in volume van de zee door de opwarming, dat de grootste bijdrage is in stijging van het zeeniveau. En dan effectief ijskappen die op land liggen, dat die compensatie wanneer die weggaan en veranderingen in land dat zich dan opnieuw opheft, dat dan ook bijdraagt tot veranderingen in zeeniveau.
Mm-hmm. Er is ook discussie over of de aarde nu eerder zal verdorren, en over het algemeen genomen ook weer door de klimaatverandering, dan wel net zal vergroenen. Hoe plaatsen jullie dat?
In feite, die veranderingen die zijn dus heel regionaal afhankelijk. Voor Europa zien we doorgaans dat de mediterrane regio, die momenteel al heel warm en droog is, dat die alleen maar warmer en droger zal worden, terwijl dan meer het noorden van Europa, Scandinavië en zo, dat die regio's die momenteel al koud en nat zijn, dat die vooral natter zullen worden. Dus de huidige klimaatconfiguratie die er nu is in Europa, zal zich vooral versterken. En België ligt in feite op een soort transitiezone, waardoor als we naar de gemiddelde veranderingen kijken, dat die op zich niet zo groot zijn, maar dat de veranderingen zich voornamelijk manifesteren in feite in de extreme.
Ja. Ja. Oké. Okay. Dat valt nog mee, denk ik dan.
Goh, ja.
Het lijkt weer weinig. We denken, 20 of 30 centimeter extra zeespiegel, dat gaat geen invloed hebben op mijn appartement aan de zee bijvoorbeeld. Het zal wel een invloed hebben op niveau van de Schelde bijvoorbeeld. En er zullen meer overstromingen zijn dus die we gaan hebben. En dat is enkel zeespiegelstijging. En als we kijken naar extreme scenario's, en dat is ook wat dat onderzoek van Rosemien aantoont, dan verwachten we echt een toename ook in de toekomst. Dus veel meer overstromingen. En overstromingen kosten zeer, zeer veel geld aan de maatschappij, zorgen voor zeer veel miserie. En dat willen we natuurlijk ook vermijden.
Wat zit er nog bij? Meer hagelbuien, meer onweer, meer...
Ja, wat meer, wij, het scenario dat wij hebben doorgerekend voor België, dus om een idee te geven, dit is voor de winter de dagelijkse neerslag. Dus het toont in feite per dag in welke categorie de neerslag valt, dus gaande van 0 tot 180 mm per dag. En de rode lijn toont de lijn voor de toekomst, dus van 2071 tot 2100. En de zwarte lijn toont de lijn voor de periode 1961 tot 1990. En daar zie je in de hoge neerslagwaarden voor de toekomst dat er meer gevallen zullen zijn. Maar dus, ja, of dat dan per se over hagel gaat of iets anders, dat is nu moeilijk te zeggen. Dit is gewoon de neerslag in zijn totaal. Dus ja, het zit vooral de verandering, wat dat wij vinden met ons scenario, zit vooral in de extrema en niet zozeer in de gemiddelde neerslagverandering.
Ja, er is een hele discussie. We moeten ook niet alleen maar naar ons eigen kijken natuurlijk. Nu spreek ik ook wat de effecten zijn voor België. Een van de grote problemen en echt van de vieze kanten van de klimaatopwarming is dat het zeer veel arme landen zijn die zelf maar zeer gelimiteerd tot niet hebben bijgedragen tot de klimaatopwarming, dat die het meeste gaan afzien. Want die kunnen zich ook niet beschermen. Een land zoals Nederland ligt nu grotendeels al onder water. Die hebben al dijken. En als het moet, zullen de dijken nog verhoogd en nog versterkt worden. Er zijn andere landen waar dat niet mogelijk is. Bijvoorbeeld Bangladesh is een land waar nu al op de rand een deel al onder zeeniveau ligt en zeer veel rond het zeeniveau. En daar zou een zeespiegelstijging van zelf een halve meter echt desastreuze gevolgen bijvoorbeeld hebben. En het nefaste is dus echt dat de landen zijn die het minste hebben bijgedragen tot de opwarming. Dus er zijn zeer veel andere effecten. We gaan ook een soort nieuwe migranten krijgen. We gaan geen politieke vluchtelingen krijgen, we gaan ook klimaatsvluchtelingen krijgen. Er zijn, als hele landen gaan overstromen, als er niks aan wordt gedaan, gaan die mensen ook ergens anders naartoe gaan. Dus dat is altijd die tegenstrijdigheid tussen wat wij lokaal doen en wat er globaal gebeurt. En die beide schalen zijn echt aan elkaar gelinkt. Dus het is natuurlijk belangrijk dat we weten wat er in België gebeurt. En dat is logisch, en wij wonen hier ook, dat is zeer goed. Maar we moeten ook niet vergeten wat er op andere plekken gebeurt en iets verder kijken dan onze tuin groot is. Ja.
Wat zijn de voorspellingen tot pakweg 2100? Jij had daar een grafiek, denk ik, van verschillende mogelijke situaties of scenario's. Wat zijn nu zo'n beetje, volgens klimaatwetenschappers, waaraan mogen we ons verwachten tegen het einde van deze eeuw? En zijn daartussen scenario's?
Dus dit is zo'n figuur dat voor verschillende scenario's, dus dat zijn de gekleurde lijnen voor de toekomst dan, toont wat de mogelijke veranderingen zijn. Maar zoals je kan zien, is dat een hele spaghetti. Dus er is een heel grote onzekerheid die ook toeneemt in functie van de tijd. En zoals we eerder zeiden, is dat het gevolg van de onzekerheid die er zit in enerzijds die scenario's. We zijn niet zeker hoe het bevolkingsaantal op aarde zal veranderen, hoe we ons gaan aanpassen of onze uitstoot effectief gaan verminderen of niet, hoe de economie zal veranderen enzovoort. En daarnaast heb je dan ook nog de onzekerheid die in de modellen zit. Zoals we zeiden, alle mechanismen die we in rekening willen brengen in die modellen, dat is heel moeilijk om die correct en volledig mee te nemen in de modellen. Dus dat zorgt ervoor dat die onzekerheid er is. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat er duidelijk een toename zal zijn. Dus hoeveel precies, die varieert tussen een halve graad en 2,5 graad, ja, globaal
tot
gezien.
2050.
Ja, dit is maar tot 2050, ja, inderdaad. Maar dus tot 2100, de andere figuren die ik toonde, ja, die ging dan inderdaad tot het business as usual scenario, het rode scenario, die ging tot ruim boven de 4 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw. Dus.
Mm-hmm. Wat moeten we doen?
Ja, dus dat is die hele discussie rond, er is mitigatie, gaan we het proberen tegen te gaan? Of gaan we meer focussen op de adaptatie en gaan we ons proberen aan te passen aan de gevolgen? Ik heb misschien, als je even naar mijn slides gaat. De allerlaatste normaal. Dit vind ik een mooi citaat persoonlijk. Het is in het Engels, maar ik zal het vertalen. En dat zegt eigenlijk, we hebben eigenlijk 3 keuzes. Dus wat zijn de keuzes? We hebben mitigation, dus we gaan het proberen te stoppen. We hebben adaptation, we gaan ons eigen proberen aan te passen. En suffering. En dat zijn de 3 zaken die zullen plaatsvinden. En wat gaat er plaatsvinden? We're going to do some of each. The question is, what the mix is going to be? Dus het gaat een beetje van de 3 zijn. En de vraag is gewoon zelf hoe dat we het gaan doen. En hij zegt, the more mitigation we do, dus het meer dat we proberen de klimaatopwarming te stoppen, the less adaptation there will be, het minst dat we zullen ons moeten aanpassen, en the less suffering there will be. En ik denk dat echt het geval is. Ik denk dat het voor iedereen van belang is om de klimaatopwarming proberen te limiteren. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan, wat de effecten bijvoorbeeld zijn op de economie, als we nu daartegen willen ingaan. En de onderzoeken tonen aan bijvoorbeeld dat om een zeer felle mitigatie, dus proberen klimaatopwarming te beperken, om dat te doen, zou dat bijvoorbeeld maar leiden tot een... zou het bruto nationaal product, de toename daarvan, dus de jaarlijkse toename, dus op onze netto groei, zou minder dan 0,1% zijn, wat dus eigenlijk zeer gelimiteerd is. Terwijl de kosten, als we het laten verder gaan, hoe dat het nu is, er gigantisch uitzien. We zullen al onze infrastructuur moeten aanpassen, er zullen mensen moeten verhuizen en het zal een wereld zijn in continue veranderingen. Dus het is altijd dat evenwicht tussen die verschillende zaken.
En dat zijn economen die daar ook mee bezig zijn dan?
Dat is echt een samenspel van verschillende zaken. Zoals ik daarnet al zei, met onze modellen proberen we oceanografen, met klimatologen, met andere mensen te laten samenwerken. Als we dan iets uitzoomen, dan wordt er ook getracht door mensen die, laten we zeggen, fysische geografie of die heel het systeem aarde, om die samen te brengen met beleidsmakers, om die samen te brengen met economen, om die samen te brengen met juristen. Het is een zeer complexe kwestie en vandaar dat ook al die mensen moeten samenzitten. En ik denk dat het belangrijk is dat we iedereen ervan kunnen overtuigen dat we iets moeten doen nu. Mm-hmm. En de grote volgende top in Parijs, dat zal op het einde van dit jaar zijn, zal ook trachten al die mensen met allemaal verschillende achtergronden samen te brengen. Het is altijd een compromis zoeken ook. Het is een zeer moeilijke en delicate kwestie. Iedereen wijst nu bijvoorbeeld met de vingers naar India en China bijvoorbeeld. Een instinctief zou zeggen, ja, die mogen niet zo vervuilen. Maar wij hebben het zelf ook heel lang gedaan. Wij zijn daar rijk mee geworden. Dan is het zeer moeilijk voor ons om tegen andere mensen te zeggen, je mag het niet doen. Een redelijk merkwaardige figuur is deze. Deze is de huidige uitstoot per land. En we zien inderdaad op eerste zicht... China stoot zeer veel uit, Amerika op 2, EU 28, dus de Europese Unie op de 3e plek als we het per regio's bekijken. Maar het is zeer genuanceerd. Als we kijken naar de uitstoot per aantal inwoners, dan zien we bijvoorbeeld dat Amerika van veruit het land is dat het meeste uitstoot en dat China eigenlijk nu nog maar op ons niveau is. Dus China loopt echt nog... Per aantal inwoners stoot China zelf minder uit dan ons. En deze is een figuur die aantoont hoeveel dat we hebben uitgestoten in het verleden. Want we kunnen het eigenlijk optellen. Omdat het CO2 zo lang in de atmosfeer blijft, kunnen we het echt optellen. En dus jullie zien, hier stelt gewoon de grootte van elk land voor hoeveel dat ze hebben uitgestoten. Dus ik zal gewoon korte cijfers zeggen, want misschien is het moeilijk om te zien van achter. Maar Amerika heeft van de totale uitstoot 30% uitgestoten. Wij ook zeer, zeer veel met de industriële revolutie. Bijna 28%. En als we gaan kijken, China samen met India, samen met alle andere landen, hebben in totaal maar 12% uitgestoten. En dus dat is ook een zeer moeilijke discussie van ja, wie moet er nu, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Het is niet zo voor de hand liggend.
Ja, dat zorgt er inderdaad voor dat die discussies tijdens die onderhandelingen ook zo moeizaam gaan en dat er vaak... of in voorgaande onderhandelingen, niks concreet of niks dat tot actie overgaat, uit de bus komt, omdat de verantwoordelijkheid altijd bij de anderen wordt geschoven. De uitstoot in het verleden, of momenteel nog altijd, is zeer ongelijk en de impact is vaak het sterkste voelbaar in de landen die niet verantwoordelijk zijn.
Zijn er ook voordelen denkbaar aan klimaatopwarming. Ik denk bijvoorbeeld aan als er meer CO2 in de lucht zit, kunnen gewassen misschien beter groeien. En CERES doen ze dat ook op die manier.
Ja, dus op globale schaal zijn weer zeer veel lokale verschillen. Dus het kan niet ontkend worden, voor sommige mensen zal er ook een voordeel aan gelinkt zijn. Dat is ook zo. In Groenland zijn ze er niet rouwig om dat het opwarmt, dat er wat meer ijs weggaat, dat ze makkelijk tot aan hun grondstoffen kunnen geraken. Mm-hmm. Dus lokaal zijn er wel zaken die we zien, maar globaal gezien, economisch, sociaal vlak en zo, zullen we erop achteruit gaan met klimaatopwarming. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld, zeer veel mensen zijn ook blij dat het zeeijs steeds meer verdwijnt rond de Noordpool. Mm-hmm. Als we momenteel... deze kaart is nu een beetje een rare projectie, dus dat is moeilijk om het hierop te tonen, maar de weg om van bijvoorbeeld van onze contrée naar het zuiden van Azië te gaan, zou veel korter worden, of zeker naar Japan, zou veel korter worden als we via de Noordpool kunnen gaan, waar dat er momenteel nog wel zeeijs is. Maar dat is steeds feller en feller aan het afnemen. En onder de felste scenario's, die business as usual scenario, dus het meest extreme scenario, zou er binnen, ik denk, 30, 40 jaar zou er geen ijs meer zijn in de zomer op de Noordpool. Wat betekent dat er makkelijk langsgevaren zou kunnen worden. En ja, economisch gezien is dat wel interessant natuurlijk. Dus het moet niet ontkend worden, voor sommige mensen zal het interessant zijn, maar globaal gezien zijn de gevolgen zeer slecht, zowel economisch als politiek, sociaal.
Is geoengineering een goed idee volgens jullie? Dus misschien eventjes toelichten. Geoengineering is eigenlijk het proces waarbij dat de mens op grote schaal zou proberen in te grijpen op het klimaat. Bijvoorbeeld, we hebben het daarnet over die global dimming gehad, door grote hoeveelheden partikels in de lucht te brengen. Er zijn denk ik nog andere plannen of theoretische mogelijkheden. Hoe kijken jullie daartegen?
Bijvoorbeeld een andere mogelijkheid is om alle daken wit te schilderen. Maar persoonlijk denk ik dat geoengineering niet echt een duurzame oplossing is om het probleem aan te pakken. Volgens mij, zoals Harry in zijn laatste slide, is mitigatie de eerste stap die je best doet. En de meest duurzame stap en adaptatie... Zal dan veel minder zijn, terwijl geoengineering veronderstelt een enorme kost ook om jou aan te passen daaraan, om alle daken bijvoorbeeld wit te gaan schilderen. Dus daarom denk ik dat op beleidsniveau, maar ook zowel op lokaal niveau, mitigatie een eerste belangrijke stap is.
Ja, ik denk er zijn zeer veel goede ideeën en dat is ook belangrijk. Het is goed dat we daarover nadenken. Maar momenteel zijn de meeste echt science fiction. Dus het is echt zeer kostelijke oplossingen op zeer grote schaal. Er zijn mensen die ook spreken van gigantische structuren in de woestijnen te zetten, ook om het inkomende licht terug te stralen en zo. Maar dat is zeer, zeer moeilijk en zeer kostelijk. De maatregelen die eigenlijk nu worden voorgesteld of die naar voren worden gebracht om de auto's iets milieuvriendelijker te maken, om de isolatie van de gebouwen beter te maken, om ervoor te zorgen dat de industrie iets minder vervuilend is op verschillende vlakken, zou veel minder kosten. Maar het is altijd zeer moeilijk, omdat we spreken hier over... Heel de avond hebben we al zitten spreken over tijdschalen van tientallen jaren tot eeuwen en beslissingen van beleidsmakers worden vaak genomen op zeer korte termijn. Je moet denken aan... Ja, waarom moeten wij nu betalen? Als ik nu de mensen ga laten betalen voor de toekomst, dan gaan ze op de volgende verkiezingen niet meer voor mij stemmen. Gaan ze op een andere partij stemmen. Het zijn ook zo'n zaken die spelen. En dat is altijd zeer moeilijk, het verschil, de schaal waarin dat wij leven. En zeker dan de schaal waarop dat de politiek werkt, die nog veel korter is. En dan de schaal waarop dat wij leven en veel langer, die waarop dat de klimaatsverandering plaatsvindt. En dat is weer een verschil. We hebben dus het probleem met de schalen tussen de lokale en de globale schaal. En we hebben ook een verschil tussen de tijdschaal, tussen de korte en de lange termijn schaal. En dat maakt die onderhandelingen zo moeilijk.
Oké. Zijn er vragen? Waarschijnlijk. Er is een micro, denk ik, bij mijn collega's achter in de zaal. Eline, hier over de toog. Hier is er een meneer met een vraag. Of van achter de toog.
Dankjewel. U sprak van 200, 300 en 400 ppm koolstof. Ja. Dat ja, een heel extreem scenario is. Is dat scenario extreem op een tijdschaal van 1000 jaar? Of is dat iets dat de laatste 100 miljoen jaar nog nooit voorgekomen is? Want ik beeld me in, bijvoorbeeld in het carbon was zuurstofpercentage 30%. Dat er ook nog heel extreme scenario's bestaan hebben.
Ja, zeker. Dus de schaal die ik had vermeld is 2,5 miljoen jaar. Dat noemt het kwartair. Dus dat is de periode waarin we de opvolging hebben gehad tussen ijstijden. Dus tussen glaciale periode en interglaciale periode. Als we op langere schaal gaan kijken, zijn er periodes geweest waar de CO2 nog veel hoger was. Maar dat was ook voordat de mens er was. Toen de dino's leefden, was de concentratie van CO2 bijvoorbeeld een stuk hoger. Als we nog op langere termijn gaan kijken, bijna kijken op het ontstaan van de aarde, dus op schalen van miljarden jaren al, dan zien we dat vroeger was het CO2 dan nog veel hoger. En dat was nodig bijvoorbeeld omdat de zon was een stuk zwakker bijvoorbeeld. Dus natuurlijk, we kunnen nu niet zeggen dat het hoogste is dat er is geweest. En dat is op zich doet dat er ook niet toe. We moeten kijken naar de situatie waarin dat wij nu zijn. En op de korte termijn, of toch op 2,5 miljoen jaar, is het niet zo hoog geweest. En we kunnen op meerdere manieren die reconstrueren hoe dat het geëvolueerd is, de CO2. En nu zien we dat ik heb daar nu geen figuur van bij, maar je zou zien dat het plat is. Echt, en dan opeens is er, dat is die zogezegde hockeystick. Hè. We zien echt dat het zeer veel toeneemt.
Als ik goed begrijp, is het vooral een acuut probleem en de snelheid waarmee het gebeurt,
De snelheid waarop het gebeurt is nu, misschien is dat ook gebeurd in het verleden, maar is nu gigantisch. De toename is nu ongeveer van 2 ppm per jaar. Wat dat dus echt gigantisch is. In 1958 zaten we nog maar aan 315. Dus het was ongeveer 280, om het exact te zeggen, het was 280 op het einde, dus voordat de industriële revolutie begon. En dan is het gestaag beginnen stijgen en de toename is, elk jaar neemt het nog meer toe dan het jaar ervoor. Dus momenteel zijn we niet aan het stabiliseren qua CO2-uitstoot, is die nog aan het toenemen.
Nog vragen? Ik dacht al, het kan niet dat alles duidelijk was. Helemaal achteraan, zie ik.
Jullie hebben het gehad over de wereld, ook over België. Ik zou het even willen hebben over steden. Water in een stad, rivieren, kanalen, dokken, in casu Gent. Speelt dat een rol of kan dat helpen om de temperatuur in de stad omlaag te brengen?
Dus als ik het goed heb begrepen, vraagt u of dat de temperatuur naar beneden zou kunnen gaan met het water in de stad. Ik denk, momenteel hebben steden een bepaald patroon. En we zien bijvoorbeeld dat het vaak in steden warmer is dan op andere plekken. En dat is, wat daar speelt is het feit dat er veel mensen wonen, dat er ook veel uitstoot is. Dus dan wordt er echt gesproken van urban heat islands. Water zal ook een invloed hebben op het klimaat, klimaat dat er boven een stad is. Maar in principe kan zijn dat er iets meer water is met felle evenementen, maar ik denk dat de impact daarvan op het klimaat toch zeer, zeer gelimiteerd zou moeten zijn.
Het is wel zo inderdaad, de urban heat island effect. Dus wat dat is, dat de temperatuur tussen steden en de omliggende rurale gebieden, dat daar een verschil tussen is. Dus dat doorgaans steden warmer zijn dan de omliggende gebieden. En bij ons op het KMI is er een collega die daar heel sterk onderzoek naar verricht. En hij kijkt ook naar de toekomst, hoe dit urban heat island effect zal evolueren. En hij vindt in feite dat dit effect zich minder sterk zal manifesteren in de toekomst. Omdat de rurale gebieden ook gaan opwarmen. En met een sterkere toename zal zijn in de rurale gebieden dan in de steden, waardoor dit effect, dus het verschil tussen stad en platteland, kleiner zal worden. Maar onafgezien van dat is het wel belangrijk om bijvoorbeeld groendaken te promoten in steden, omdat dit effect de opwarming in de stad zelf daardoor kan tegengegaan worden. En ik veronderstel dat wateroppervlakken daar ook wel toe kunnen bijdragen. Ja.
Hoe groot is dat effect nu? Verschil tussen stad en platteland?
Ja, ik heb daar een figuur van om de exacte cijfers te tonen. Dus Dus hier zie je het Urban Heat Island effect voor Brussel. En dus doorgaans is dit effect vooral zichtbaar tijdens de nacht. Dat zie je in de linker bovenfiguur, omdat dus tijdens de nacht overdag de gebouwen in de stad hebben een grotere warmtecapaciteit, waardoor die meer warmte kunnen opslaan tijdens de dag. En tijdens de nacht wordt die warmte dan sterker vrijgegeven. Dus dat zie je duidelijk in de linkerbovenfiguur, waar de temperatuur ongeveer 2 graden hoger ligt dan in de omliggende gebieden. Ja. Mm-hmm. Dus dat is voor het huidige klimaat. En daarnaast zie je dan de veranderingen voor de toekomst.
Was er hier van voor nog een vraag? Ja. Anders kan je hem ook gewoon stellen. Dan herhaal ik eventjes.
Ik zie dat de grafieken nooit verder gaan dan 2100. Zijn er ook al ergens voorspellingen voorbij die 2100? En zijn er dan, bestaan er ook ergens mechanismen zodat dat alles in een versnelling kan komen? Ik denk van de pontooi van
Nee, dat is een zeer goede vraag.
Zijn er, dus voor de mensen achteraan misschien, zijn er ook statistieken die verder gaan dan het jaar 2100? En zijn er mechanismen die de zaken nog in versnelling kunnen brengen?
Ja, dat is een zeer goede vraag. We kijken vaak naar relatief korte termijn, 100 jaar, omdat dat de periode is waarin dat wij gaan leven en onze kinderen en kleinkinderen zullen leven. Maar er bestaan ook projecties voor langere termijn. Klassiek worden alle experimenten ook gedaan tot 2300, degene die hier getoond zijn. Een van de problemen is, hoe verder dat we gaan in de tijd, hoe minder dat we weten wat de mens zal doen. Dus nu, die onzekerheid die we al zeiden, is al tweeledig. Deels, omdat onze modellen zijn niet perfect. En deels, we weten niet hoe dat beleid zal zijn. We weten niet hoe dat de evolutie zal zijn van onze uitstoot. Maar het wordt toch... Er worden toch projecties gemaakt voor de komende 90 jaar, laten we zeggen. Op langere termijn is het nog moeilijker om te weten hoe dat de mensen zullen uitstoten. Misschien dat binnen 100 jaar dat een van de technieken die we hebben vermeld rond de geoengineering misschien wel de norm is geworden en zo. Dus op veel langere termijn is het wel moeilijk om correct, om zeer precieze voorspellingen te maken. Maar daar wordt ook wel naar gekeken. Maar meestal, zeker voor beleid, wordt er gekeken naar de cijfers tot 2100. Maar het is ook belangrijk om op langere schaal te kijken.
Ja, en tegenwoordig zijn beleidsmakers meestal geïnteresseerd in zelf de veranderingen op korte termijn tot 2050. Omdat dat uiteindelijk de generatie is die momenteel leeft op aarde, om het zo te zeggen. Dus
vandaar. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met het voorbeeld van de permafrost dat mevrouw aanhaalt?
Ja, sowieso. De permafrost reageert ook op toename in temperatuur, dus... daarbij is er dan ook nog een extra feedback. In die permafrost zit vaak het broeikasgas CH4, dus methaan, opgeslaan, waardoor bij het smelten van de permafrost dit broeikasgas ook nog eens vrijkomt, wat de opwarming dan nog eens versterkt. Dus...
Maar het goed nieuws, of ja. Het niet te slecht nieuws, is dat het niet te lang in de atmosfeer zal blijven zitten normaal. Maar het zal wel bijdragen, dus in de opwarming zal het nog feller zijn, maar op langere termijn... Op een tiental jaar is het er terug uit de atmosfeer. Ja, dus dat is wel een voordeel. Hè.
Ja. Karel. Er komt een micro, vlak bij jou.
Zou je in een slide achter u een keer wat beter kunnen uitleggen? Wat staat er allemaal? Een...
Dus in feite, zoals we zeiden, in eerste instantie is het belangrijk om jouw klimaatmodel te valideren. En dus daarom ga je voor het huidige klimaat modelberekeningen doen met heel veel verschillende modellen. Dat is het beste om zeker te zijn of je modellen in staat zijn om de observaties te reproduceren. En dus dat zie je in het linkerstuk van die grafiek. Dus de zwarte lijn zijn de observaties en dan al die grijze lijntjes zijn modelberekeningen. En zoals je kan zien zijn die modellen... het algemeen wel in staat om de trend of het verloop van die observaties mee te nemen en te reproduceren. En dan de alle gekleurde lijnen is voor verschillende scenario's. Dus je kan zien RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5. En dat zijn scenario's, iets te zeggen, staat voor Representative Concentration Pathways. Dus dat wil zeggen, rekening houdende met heel wat factoren, zoals veranderingen in demografie of in economische veranderingen, heeft men geprobeerd om één getal, zijnde dan bijvoorbeeld 2.6, dat is een forcering in straling, dus verandering in de straling op aarde, om dat vast te leggen in één getal, om die dingen mee te nemen. Dus als er een verandering is in de straling op aarde, zal de aarde zich proberen terug in balans of zich terug te herstellen. En dat gebeurt door een verandering in temperatuur. Ah ja, simpel uitgelegd. En dus die RCP's die variëren tussen 2.6 en 8.5. De 2.6 is dat we vandaag de dag zouden stoppen met uitstoot. 8.5 is in feite de business as usual. Maar dus zoals je kan zien, er worden verschillende modellen gebruikt met verschillende scenario's. En naar verloop van tijd wordt die onzekerheid op hoe de temperatuur zal veranderen alsmaar groter. Omdat het moeilijker is om alles in rekening te brengen hoe verder in de tijd.
Nog één vraag erbij. Heb je een idee van hoeveel parameters er in een van die 42 modellen zit? Dus je hebt 42 verschillende modellen. Hoeveel vrije parameters zitten erin die je dan gaat fitten aan de historische data? Orde grootte, heb je daar een idee van?
Ja, er zijn zeer, zeer veel parameters. Het zijn allemaal modellen die, zeker nu wordt dat meer en meer gedaan, zijn dat modellen die verschillende elementen van het systeem aarde proberen te koppelen. Dus er zullen een paar parameters iets zeggen over de ijskappen. Bijvoorbeeld hoe snel dat ze vloeien, hoe snel dat ze glijden. Er zullen een paar parameters iets zeggen over de oceaan. Dus er zijn redelijk wat parameters waaraan dat getuned wordt en waarbij die worden aangepast om zo goed mogelijk het verleden te simuleren. Maar dat zijn er wel veel, hoor.
1000, 100?
Het zal eerder iets... De typische parameters die worden aangepast, schat ik, zullen in de orde van 3-4 parameters per component. Dus ik durf er geen exact getal op te plakken, maar dat zal iets van een 10 à 20 parameters zijn, waarschijnlijk alles samen. Als we alle componenten samen nemen waar dat aangesleuteld kan worden. En ja, je kunt elk systeem apart proberen te kalibreren en zien dat het goed werkt voor het verleden. Dus.
Nog vragen? Ja.
Welke mate speelt de aangroei van de bevolking van de aarde een rol hierin?
Ja, een zeer, zeer grote rol. Met hoe meer mensen dat we zijn, hoe meer noden dat we hebben, hoe meer mensen dat ook met de auto gaan rijden, hoe meer mensen die vervoerd moeten worden, hoe meer kleren dat er voor die mensen gemaakt moeten worden, hoe meer spullen dat er van één plek naar de ander moeten worden verplaatst. Dus het is de toename, het feit dat al die emissies al in het verleden zoveel zijn toegenomen, is grotendeels gerelateerd aan het feit dat de bevolking, dat er een heel, zeer grote bevolkingsgroei is. Dan zijn er ook zaken die we kunnen limiteren. En dat is een hele discussie aan wat moeten we, wat is er belangrijk om onze uitstoot te limiteren. Maar het feit dat we met zeer veel mensen zijn, draagt natuurlijk bij tot de problematiek rond de klimaatsopwarming. Het een kunnen niet loszien van het andere.
Nog vragen? Ja. Is er nog een kans dat de zeestromingen stilvallen?
Dus er zijn verschillende zeestromingen die worden gedreven door verschillen in temperatuur en in saliniteit, dus in het zoutgehalte. En dus voor de golfstroom tonen de meeste modelberekeningen bijvoorbeeld aan dat die toch wel zou kunnen afnemen. Een volledig stilvallen komt er niet uit de modellen, maar er zijn wel wat modellen die aangeven dat het zou kunnen afnemen. En dat zou natuurlijk een groot effect hebben. De golfstroom is zeer, zeer belangrijk. Als we bijvoorbeeld gaan kijken op de breedtegraad van bijvoorbeeld Lissabon, als we dat doortrekken naar het westen, tot Amerika, dan zien we dat Lissabon eigenlijk bijna op dezelfde geografische breedte is als bijvoorbeeld New York. Maar dat zouden we niet verwachten. Iedereen verwacht Lissabon, goed warm, en mediterraans klimaat, en warm. En dat wordt helemaal niet verwacht voor New York. En er zijn ook echt wel verschillen. En dat is grotendeels gedreven ook door de golfstroom. Als die golfstroom stilvalt, zullen we ook bijvoorbeeld daar verschillen zien en zou er bijvoorbeeld een afkoeling kunnen plaatsvinden over West-Europa. Dus volledig stilvallen zou kunnen. Ik spreek nu altijd over de golfstroom, omdat wij... Ja, omdat dat hetgeen is dat ons klimaat zeer veel beïnvloedt, maar er zijn natuurlijk oceaanstromingen overal op de wereld. En misschien dat er sommigen wel zouden kunnen stilvallen, maar de voor ons belangrijke zou kunnen afnemen, maar de modellen wijzen toch niet in de richting dat die volledig zou stilvallen.
Geen vragen meer? Nog eentje, de slotvraag. Dus heeft de verandering van de samenstelling van de atmosfeer met verschillende gassen, heeft dat effect op onze gezondheid?
Daar durf ik u eerlijk gezegd niks over te zeggen, want dat ligt echt wel ver van mijn expertisegebied. Ik weet het zelf niet wat het direct effect op onze gezondheid is. Een beetje een parallel misschien trekkende is, ook rond onze vervuiling is... iets wat wij hebben gedaan is het gat in de ozonlaag groter maken en dat heeft duidelijk wel een impact. Dat is misschien wat onrechtstreeks, maar door het gat in de ozonlaag zijn wij veel minder goed beschermd tegen inkomende straling en zijn het aantal kankers veel hoger en zo. Maar om misschien ook weer iets positiefs te zeggen, alle negatieve zaken, daar zijn we nu ook stilletjes aan het slagen om het gat in de ozonlaag iets kleiner te krijgen. En dat is ook dankzij beleid. Dat is ook een van de stimulerende zaken, denk ik, voor beleidsmakers. Dat ze ook zien dat beslissingen die worden genomen, dat die echt wel een impact kunnen hebben en op een positieve wijze ook kunnen werken. Maar over de directe effecten durf ik u niks te zeggen. Ik weet niet of jij daar iets over weet.
Ja, sowieso de uitstoot van auto's, stikstofoxide tijdens de winter bijvoorbeeld, de smogpieken dat vaak worden geregistreerd, ja, die hebben sowieso wel een groot gevolg op menselijke gezondheid. Maar ja, dat ligt dan niet zozeer samen met de bekende broeikasgassen, CO2 of methaan of zo. Maar ja, in het algemeen, onze uitstoot heeft wel een impact op die manier op de gezondheid van mensen. Dat zeker wel.
Zo, dat was het. Bedankt Rosemien en Harry om er vanavond bij te zijn. Bedankt aan jullie, geïnteresseerd publiek. Vergeet niet de evaluatieformulier nog in te vullen. Je kan er een bioscoopticket, 2 bioscooptickets mee winnen. En... we wensen jullie een mooie zomer en graag tot volgend jaar. Urgent FM.